Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 78, de versen 1, 2 en 4. Psalm 78, 1, 2 en 4. Neem, o mijn volk, neem mijn leer ter oren. Verborgenheen met diep ontzag te melden. En het vierde, opdat ze op God hun hopen stellen zouden. 1, 2 en 4 van Psalm 78.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we het 5e vers uit Psalm 27. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Daarna lezen we uit de schriften, en de schriftlezing komt deze avond tot ons uit de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 51, de versen 1 tot en met 16. Jesaja 51, vers 1 tot en met 16 is de schriftlezing, en dat na de belijdenis des geloofs, na het zingen van Psalm 27, het 5e vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hemme. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 51. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Aanschouwt de rotssteen waaruit gij lieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham uw lieder vader, en Sarah die uw lieden gebaard heeft, want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem, en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten. Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als de hof des Heeren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. luistert naar mij, mijn volk. En mijn lieden neigt naar mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan. En ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij. Mijn heil trekt uit. En mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten. En op mijn arm zullen zij hopen. Heft u lieder ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen. En de aarde zal als een kleed verouden. En haar inwoners zullen van gelijke sterven, maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart mijn wet is. Vrees niet de smaadheid van de mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet, want de mot zal ze opeten als een kleed, en het schietwormpje zal ze opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en mijn heil van geslacht tot geslacht. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet, die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet, die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren, en met gejuich tot Sion komen, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal? En voor een mensenkind dat hooi worden zal? En vergeet de Heere die u gemaakt heeft, die de hemelen heeft uitgebreid en de aarde gegrond heeft, en vreest gedurig de ganse dag vanwege de grimmigheid des benauwers, wanneer hij zich bereidt om te verderven? Waar is dan de grimmigheid des benauwers? De omzwevende gevangene zal haastelijk losgelaten worden, en hij zal in de kuil niet sterven, en zijn brood zal hem niet ontbreken. Want ik ben de Heere, uw God, die de zee klieft, dat haar golven bruisen. Heere der heerscharen is zijn naam. En ik leg mijn woorden in uw mond en bedek u onder de schaduw mijner hand, om de hemel te planten en om de aarde te gronden en om te zeggen tot Sion: gij zijt mijn volk. Tot zover de lezing van het woord van God voor deze avond. Tekst voor de prediking kunt u vinden in het begin van de schriftlezing van deze avond, de eerste drie versen van Jesaja 51. Daar lezen we het woord van God en de tekst voor deze dienst. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt. Aanschouwt de rotssteen waaruit gij lieden gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waaruit gij gegraven zijt. Aanschouwt Abraham uw lieder vader, en Sarah die uw lieden gebaard heeft, want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem, en ik vermenigvuldigde hem, want de Heere zal Sion troosten. Hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als de hof des Heren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Voor de tweede keer zijn wij op deze zondag samengekomen in uw huis, Heere. Dat zijn we gewoon. En dat is een goede gewoonte. Zegen van u. Maar laat het niet maar een gewoonte zijn, alleen. In de zin van dat het zo bij de gang van ons leven hoort. Laat het zo mogen zijn of mogen worden, dat er ook in ons hart iets leefde van dat verlangen waarvan de dichter zong. Hoe branden mijn genegen heen, om 's Heeren voorhof in te treden. Want als wij samenkomen in die gewone zondagse kerkdienst, dan komen wij samen voor uw aangezicht. Om voor uw aangezicht onze harten uit te storten in gebed en ook in dankzegging. Om voor uw aangezicht uw woord te horen en uw woord te verkondigen. En om voor uw aangezicht alle dingen te doen die in een dienst als deze gebeuren mogen. Doe ons dat beseffen, Heren, dat wij altijd voor uw aangezicht leven, onder uw goddelijke ogen, maar heel in het bijzonder als we samenkomen in de dienst des woords en der gebeden. Dan buigen we diep weg. Want als wij u onder ogen komen, dan staan we, dan zitten we voor u, die te rein van ogen bent, dan dat u het kwade, ook het kwade in ons leven kunt zien. Dan is er alle reden om aan het begin van deze dienst ons te verootmoedigen voor u. En het te zeggen, Heere, treed niet met ons in het gericht. Want niemand van ons kan voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wil u ons daar iets van laten zien vanavond, opdat wij voor het eerst of opnieuw grondig beseffen wie we zijn in uw heilige ogen. En ook opdat wij gedreven worden, uitgedreven worden om u en uw gerechtigheid en uw genade te zoeken en te jagen naar het heil wat bij u alleen te vinden is. Heere, u weet hoe dat wij uit onszelf en van nature dat heil niet zoeken. En het kan zo voortkabbelen ons leven, zo jong als we zijn en zo oud als we werden. Maar breek u door dat kabbelende van ons ongeloof, door dat voortleven in onze onbekeerlijkheid heen. En wil u vanavond spreken met majesteit en met macht. Want u hebt het toch gezegd, Heere. En u wilt het toch door genade waarmaken. Dat waar uw woord bediend wordt, doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, zullen leven. Dat ligt niet in ons. Dat hebben wij niet in handen. Dat hebben we ook niet verdiend. Maar wil u het naar uw goddelijk welbehagen doen, door de kracht van uw geest en van uw woord. Denk ook aan hen, Heren, die vanavond meeluisteren voor de kerktelefoon of hun plaats in de kerk hebben ingenomen, die op de bodem van hun hart dat verlangen kennen naar u en naar uw gerechtigheid, maar die als voor een muur staan, zoveel onmogelijkheden zien. Wil u vanavond vanuit uw woord laten zien hoe u aan zulke mensen denkt. En wat voor onderwijs er ligt in deze oude belofte. Geef, Heren, dat het vanavond niet alleen maar hoorbaar en zichtbaar mag worden in de prediking, maar dat het ook door de kracht van uw geest mag worden toegepast aan harten, aan onze harten. Dat u die God bent die in Christus Jezus doen kunt en doen wilt wat nu onmogelijk is bij de mensen. Want wat bij mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij u. Geef ons kleine gedachten van onszelf en hoge gedachten van uw genade, van uw barmhartigheid, van uw trouw, van uw majesteitelijke almacht. Leer u dat ook meer en meer aan allen die u kennen. Heren, wanneer het vanavond ook gaat over het leven van het geloof en over de oefeningen van het geloof, want het geloof wordt geoefend en beoefend, wil u geven dat uw kinderen daaruit onderwijs ontvangen. En laat het dan zo mogen zijn dat we vanavond door de genade van u mogen blikken in dat geheim van het goddelijke ik zal, van de trouw die nooit gekrenkt is, die op recht en waarheid pal staat, die vast is in het bloed en in de eeuwige liefde. Heere, zegen ons zo vanavond, laat uw woord mogen klinken en laat het ons mogen onderwijzen, ook daarin, dat we duidelijk ontdekken wat er bij ons aan mankeert en waar de knopen liggen in uw heilige ogen in het koord van ons leven. Heere, geef dat we zo samen mogen ervaren vanavond dat u in ons midden wilt zijn. U hebt het zelf gezegd, waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar wilt u komen en wonen. Heere, doe het uit genade. Zegen heel de gemeente. Wil u met ieder zijn zoals we hier in de kerk gekomen zijn, met allen zijn zoals we met deze dienst verbonden zijn, of dat nu is via de kerktelefoon, of dat er misschien iemand is die op een later tijdstip van deze dienst getuige is door de opname. Heere, geef uw zegen over uw woord en wees u met heel de gemeente. Wil u ook bij alle zorgen die er kunnen zijn en bij alle moeite die er zijn, ons bijzonder gedenken. Wil u al het werk in de gemeente zegenen. Laat al dat werk gebeuren mogen in biddend opzien tot u en in diepe afhankelijkheid van u. Zegen de kerkenraad. Wil u de broeders wijsheid, volharding, maar vooral genade en liefde schenken om het werk te doen. Zegen hen persoonlijk, in hun gezinnen en ambtelijk in het werk wat u op hun schouders legt. Wees u ook, heren, met onze broeder Den Butter. U hebt hem zo willen herstellen dat hij naar de wens van zijn hart en als een wonder van u weer mag voorgaan, nu alweer een aantal weken. Wij willen uw naam daarvoor eerbiedig erkennen en van u vragen of u het woord wat hij bedienen mag, van de weken die voorbij geleden, maar ook van de weken die, zo u het geeft komen, wilt zegenen. Zegen hem persoonlijk met zijn vrouw. Geef hem veel bediening. En laat hij uit die oude schat, die altijd nieuw is en nieuw wordt, veel mogen putten. Dan is hij er goed mee en dan is de gemeente er goed mee. Heere, geef zo uw zegen, ook voor de toekomst. We bidden van u, Heere, wees met al de gemeenten, met onze kerken, die we lief hebben en waar we een plaats mogen hebben. U weet hoe in de kerken van ons, al zijn ze niet van ons, maar van u, allerlei dingen gaande zijn. Dingen die in heel kerkelijk Nederland spelen, ze gaan ons als kerken niet voorbij. Er zijn ook zorgen. Er zijn ook zonden. En we belijden ze voor u. Heere, vergeef onze zonden. En wil te midden van de zorgen geven dat uw woord ook in onze kerken heerschappij heeft en heerschappij mag houden. We bidden dat heel in het bijzonder ook voor de komende generaties, voor onze jonge mensen, voor de jongeren die opgroeien, voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Heere, geef dat ze alle bewaard blijven bij uw woord. En dat het woord van u zijn kracht mag doen in hun leven. Leer u ze het ene nodige zoeken. U zoeken en uw gerechtigheid najagen. En geef u in heel kerkelijk Nederland, onder de vele jongeren die er zijn, maar ook onder de ouderen, terugkeer tot u. Een geestelijk ontwaken. Een revij. Heere, wil u de woestijn veranderen in de hof. En de woeste plaatsen in de hof des Heren. Dat is een profetie die ten diepste slaat op de grote toekomst, maar die ook hier op aarde zo vervullingen zal vinden. Wil u het wonder van de vernieuwing en van het herstel, van de bekering en van het geloof ook, hier in deze lage landen bij de zee, krachtig bewerken. En zo bidden we ook voor de samenleving, Heere. Biddend om een terugkeer en om een revij. Biddend of u ook in de brede lagen van de samenleving, waar uw woord steeds meer in de marge, in de kantlijn gedreven wordt. Of u wilt geven dat uw woord weer als een zout en als een zuurdeeg mag worden, ook binnen de samenleving. En wil u onze regering en ons vorstenhuis daartoe heel bijzonder gedenken. Heren, zegen met geestelijke zegeningen en gave van wijsheid en gave van het luisteren naar uw stem. Wil u zijn met heel uw koninkrijk, laat uw koninkrijk komen. Het zendingswerk mogen bloeien. De verkondiging van het evangelie aan Israël gezegend worden. En allerlei vormen van evangelisatie gebruikt worden in uw machtige handen. Wil u ook, Heere, voor al dat werk mensen roepen. Roep vooral ook mannen. Jonge mannen die u oprecht leren vrezen. Versier ze met uw genade en met uw gaven. En stoot u ze uit. Want de oogst is groot. Altijd nog te groot vergeleken met de weinige arbeiders. Heere, wil u het doen. En wil u zo ook mensen toerusten. En de opleidingen die er zijn genadig zegenen. Zegen ons, zoals we vanavond hier samen zijn. Geef dat het woord zijn kracht mag doen. Heren, wij verdienen dat niet. Wij hebben het ook niet in onze hand. Maar onze ogen zijn op u. Wil u het dan doen tot eer van uw naam. En tot heil van ons en van onze kinderen. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 105, de versen 3, 4 en 5. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Derde vers vraagt naar de Heere en zijne sterkte, gij volk. Uit Abraham gesproken, dat is het vierde, en God zal zijn waarheid nimmer krenken. U weet dat dit gedeelte afkomstig is uit de profetie van Jesaja. En wel heel in het bijzonder dat gedeelte wat wij soms noemen het troostboek van Jesaja. Dat is dat gedeelte wat begint met hoofdstuk 40. Met die machtige woorden: troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. En in dat gedeelte, in dat troostboek van Jesaja, staat de troost in de naam van de Heere heel centraal. Het komt ook weer in dit hoofdstuk voor. En ook in onze tekst. Maar laten we niet vergeten dat juist in dat troostboek van Jesaja de situatie die daar getekend wordt, een donkere is. Israël, en Jesaja ziet dat al in zijn eigen dagen aankomen. Israël verlaat de Heere. En wie God verlaat, dat weten al de profeten, dat weet Jesaja ook, heeft smart op smart te vrezen. En de duisternis van het oordeel hangt laag over dat kleine staatje van Juda met als hoofdstad Jeruzalem. En Jesaja ziet en voorziet dat die donkerte van het oordeel uiteindelijk in zijn volle heftigheid zal komen. En de omtrekken, de contouren van de ballingschap ziet Jesaja als van verre. Donkere tijden. En in die tijden zal het gebeuren dat heel veel mensen, zoals ook in Jesaja's eigen dagen al gebeurt, de Heere verlaten. Ja, dat is ook gebeurd in de ballingschap. Want we lezen wel dat van de velen die gedeporteerd werden naar Babel en aan de stromen daar zaten, dat ze als ontheemden terug verlangden naar Sion. En dat bij de jongeren die weggesleept werden uit Israël en bij de ouderen die weggevoerd werden uit de stad, de tranen in de ogen stonden. Maar voor sommigen zijn de tranen van de ballingschap ook weer redelijk snel opgedroogd. Het was eigenlijk in Babel zo slecht nog niet. En ja, je moest toch met je tijd mee. En we moesten toch maar zien om te maken wat er van te maken is. En sommige jongeren gingen aan de slag. We weten uit allerlei gegevens dat Joodse families in de ballingschap een bankiersbedrijf begonnen in Babel, wat later grote naam gemaakt heeft. En als je dan wat mee moest doen met de geest van de tijd en je knieën moest buigen voor de Marduk of hoe die andere goden in Babel ook heten. Nou ja, goed, dat moest nu eenmaal en langzaam maar zeker zoog de wereld, de Babylonische wereld. En velen verlieten God en zijn dienst. Maar Jesaja ziet ook dat er, hoe donker de tijden ook zullen worden door eigen schuld van Israël, dat er een rest overblijft. Daar had hij al eerder over geprofeteerd. Maar dat wordt als het gaat om de ballingschap nog dringender. Die rest, hij noemt het soms Sion. Dat zijn zij die berooid en eenzaam aan Sion denken. Aan de God van Sion denken. Die de Heere zoeken. En die zijn gerechtigheid najagen. En dat is het, gemeente, wat onze tekst zo heel nadrukkelijk laat horen. In Gods naam heeft Jesaja van mensen die eenzaam en met vragen en met zonde in het donker zitten iets te zeggen. En laat het dan duidelijk zijn dat Jesaja in Gods naam beginnen mag met dat kostbare woord, hoort naar mij. En die mij, dat staat in onze vertaling terecht met een hoofdletter. Het keert ook, zoals we gelezen hebben, samen telkens weer terug. Met telkens een verschillende boodschap, hoort naar mij. Hoort naar mij. Hoort naar mij. Want wie is die mij? U zegt misschien dat is de Heere zelf. Ja, dat kun je zeggen. Maar als je het 50ste hoofdstuk even een moment betrekt bij de boodschap van onze tekst, dan ziet u dat het in hoofdstuk 50 ook gaat over de knecht des Heren. Die knecht des Heren waarover straks in Jesaja 53 die ontroerende woorden gesproken worden, dat hij als een lam ter slachting werd geleid. En in Jesaja 50 komt die knecht des Heren ook ter sprake. Maar dan gaat het niet over de knecht des Heren zozeer als de lijdende man van smarten, maar veel meer over de knecht des Heren als Gods grote profeet, die in de naam van de Heren spreekt. En hij is het die het oor geopend heeft en die de woorden Gods hoort als geen ander. En hij verkondigt hier in dit hoofdstuk wat vanavond voor ons ligt: hoort naar mij. God spreekt in zijn knecht de mensen aan die de Heere zoeken en die de gerechtigheid najagen. Wat voor mensen zijn dat? We hebben de omstandigheden al een klein beetje proberen te tekenen. Ik moet er nog iets meer van zeggen. Want er wordt in onze tekst gezegd dat zij onder de duistere tijden die komen tot in de ballingschap toe toch de Heere zoeken. En weet u wat er gebeurt? Als Juda steeds meer in het donker komt en als straks de troepen uit Babylon velen wegslepen in de richting van de ballingschap, dan weten die velen die Sion niet kunnen vergeten dat het feit dat het donker wordt over Israël en het feit dat ze uiteindelijk uit het beloofde land verdreven worden niet als een soort noodlot over hen gekomen is, maar dat heeft te maken met eigen schuld. Als ze denken aan de afgodstempels in en om Jeruzalem, als ze zien hoe de stad in vlammen opgaat en straks in Babel denken aan de puinhopen van Sion, dan zijn dat allemaal tekenen die eigenlijk een levende illustratie zijn van het psalmwoord: wij hebben God op het hoofd misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan. En nu is Sion verwoest. En nu is het land een wildernis geworden. De allerarmste wonen er nog. Maar het is de woestijn gelijk geworden, dat land waarvan eenmaal gezegd is dat het vloeide van melk en honing. En nou in de ballingschap, en waar is God? Misschien dat die stem ook wel fluisterde terwijl ze daar in de ballingschap zaten. Waar is de Heere die de psalmen geeft in de nacht? En toch, ze konden die God die ze kwijt waren, die zich tegen het volk gekeerd had, niet vergeten. Ze zochten de Heer. Dat is een woord wat in de Bijbel vaak verbonden wordt met het biddend zoeken van de Heer, met het aanbiddend zoeken van de Heer. Hun hart ging naar de God, de levende God uit. En tegelijkertijd staat er dan bij die de gerechtigheid najagen. Nou is dat woord gerechtigheid zeker in het Oude Testament geen makkelijk woord. Daar zitten vele kanten aan. Ik zal u er vanavond niet mee vermoeien. En ik wil alleen maar zeggen dat het hier met name betekent, juist in de taal zoals Jesaja die gebruikt, het heil van God. In de zin van de genade van God. En daarom ook het wandelen in de wegen van de gerechtigheid. Het wandelen in de wegen van de Heere. Ze zoeken dus naar het heil en naar het wandelen in de sporen die God in zijn woord aanwijst. Daar is hun zoeken van de Heere op gericht. Heere, het is ons te doen om uw heil over ons en over onze kinderen. Het is ons te doen dat wij mogen wandelen in uw wegen. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteden. Dat zit er allemaal in. Hunkeren naar de gerechtigheid, naar het heil en naar een leven in de vreze Gods. Is dat herkenbaar, gemeente? Die geadresseerde belofte uit het begin van onze tekst. Hoe leven wij vandaag? Dat is een vraag die ik u stel en jullie stel, jongelui, en die ik heel nadrukkelijk ook aan mezelf stel vanavond. We kunnen in onze tijd heel veel klachten lezen, horen, zeggen. Ik noem ze niet, want u weet ze wel. Dat het een moeilijke tijd is, geestelijk gesproken, een donkere tijd. En misschien nog wel een donkerder tijd dan wij met elkaar bevroeden in sommige opzichten. Maar hoe leeft u in een tijd als vandaag? Een tijd die een tiental jaren geleden met de verkeerde uitdrukking gekenmerkt werd als een tijd van godsverduistering. Liever een tijd waarin God zich terugtrekt. Zoekt u toch de Heer? We zien het gebeuren en je kan het met grote pijn en verdriet in je hart zien. Dat er heel wat zijn die in deze tijd dienst van de Heere vaarwel zeggen. Je moet toch meegaan, niet? Of al die oude woorden en die oude uitdrukkingen en die oude beginselen van het woord van God, dat is toch achterhaald? Nee, niet alleen maar anders zeggen, anders beleven ook. Dat zeggen velen. En de fundamenten wankelen. Maar er zijn er toch nog, ook hier nog. Ik hoop van meer dan ik denk. Ik hoop van u en jullie allemaal. Die ook midden in onze tijd zeggen, Heere, nu er zoveel dingen zijn die ons soms zorg geven en ons vrees inboezemen en in ons hart de gedachte op laten komen, Heere, hoe moet het? En als we ook zelf moeten zeggen, o God, als ik naar binnen blik en naar mijn eigen leven kijk, ik heb het niet verdiend dat u aan mij zou denken, maar toch, u zoekt mijn hart. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Het jagen naar de gerechtigheid. En dan komt die vraag boven waar we eigenlijk mee begonnen. Als dat leeft in je hart. Dan kan het zo zijn dat er iemand in de kerk is. En ik denk wel dat er meerdere zijn. Die bij zichzelf zeggen, ja dominee. Er zou niets zijn wat ik meer verlang dan om God te vinden. Dan om gerechtigheid te vinden. Dan om vrede te vinden. Dan om het heil te vinden. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. En u, jij bent misschien wel eens jaloers op het volk van God dat de Heere kennen mag en de genade in Christus heeft mogen ontvangen. Maar je zegt, ik hunker ernaar. Al durf ik niet te zeggen dat het echte hunkeren is. En ik zoek ernaar, maar ik zie zoveel onmogelijkheden. Ja, dat was er bij die mensen in de donkere geschiedenis van Israël in de tijd van Jesaja en na de tijd van Jesaja ook. God zoeken en voor een muur komen te staan. Want nu de tempeldienst in de nadagen van de koningen overwoekerd is door de afgodendienst en het recht struikelt op de straten, waar is God? En als de ballingschap als een grijze golf om zich heen grijpt, en de tempel en de dienst van de verzoening ophoudt. Waar is God? En dan klinkt dat oude woord. En een van de wonderlijke dingen is, gemeente, en ik hoop dat u het ziet. Dat God dat oude woord gaf toen de donkere tijden begonnen. En dat dat woord er was en er bleef, ook toen de tijden steeds donkerder werden. Ook toen de ballingschap kwam. En God ze aansprak. Die zoeken. En die joegen. Die jagen naar de gerechtigheid. En God tot in het begin van de 21ste eeuw dat oude woord aan ons laat. Hoort naar mij. Gij die de gerechtigheid najaagt. Gij die de Heere zoekt. En daarin ziet u het, en ik stip dat alleen maar aan omdat we vanmorgen daar meer van gezegd hebben. Een van de dingen die altijd weer in de Bijbel zo opvallen is dat God mensen aanspreekt om naar hem te luisteren. Om naar zijn woord te horen. En wat is dan de inhoud van het woord? Wel, dan zegt de profeet in de naam van de Heere, dan zegt God zelf door middel van zijn knecht. Kijk, u die zoekt en jaagt naar de gerechtigheid, let nou eens op de rots waaruit gij gehouwen zijt en de holligheid des bornputs waaruit ge gegraven zijt. Letterlijk staat er de put waaruit ge gegraven zijt. Zie naar Abraham, uw lieder vader, en naar Sara die u gebaard heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was en ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Let eens op de rots, let eens op de put. Wat bedoelt de profeet met de rots? Bedoelt hij God? God wordt soms een rots genoemd. Denkt u maar aan het lied van Mozes uit Deuteronomium 32. Hij is de rotssteen wiens werk volkomen is, inderdaad. Maar hier gaat het niet om God als de rotssteen. Nee, hier wordt blijkens het tekstverband Abraham vergeleken met een rots. Een harde, kille rots. Een steen. Waarvan je eigenlijk niets meer kon verwachten. Dat is de gedachte. En Sara, een beeld wat u, als u het doordenkt, misschien een beetje onthutst. Een put. Een droge put. Waar niet eens water in staat. Een uitgehouwen waterbak. Waar Israël het water in verzamelde in de regentijd. Want dat zijn de woorden, letterlijk. En het beeld is duidelijk. Toen Abraham geroepen werd. Samen met Sara. Toen kregen ze een belofte. En ze zijn zoekend de weg gegaan. Uit dat land tussen de rivieren. In de richting van het beloofde land. Maar ze bleken als een rots. En als een lege put. Een belofte dat ze kinderen zouden krijgen. Zelfs in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat wil zeggen, we weten het, dat uit hen de Messias geboren zou worden. Dat uit Abrahams nageslacht de Heere Jezus Christus zou komen, de enige zaligmaker. En dan geen kinderen. Wel het woord, wel de roepstem en de belofte, maar geen vervulling. Dat is het beeld wat onze tekst tekent. En u zegt de Heere, kijk, wanneer je nou God zoekt, in al je nood en in al je schuld, en zoals de dichter van de psalm zegt, in al je zielsverdriet, let dan eens op Abraham. En let dan eens op Sara. Hoe ging dat toen? Of liever, hoe heb ik dat toen gedaan? Want de Heere wijst die zoekenden en die mensen die naar de gerechtigheid jagen, niet zonder meer op Abraham. En niet zonder meer op Sara. Als u de tekst vooral het tweede vers goed leest, dan ziet u dat God ze wijst op wat hij in het leven van Sara en van Abraham heeft gedaan. Nou, God heeft Abraham en Sara geroepen toen ze nog alleen waren. Nee, dat betekent niet in strikte letterlijke zin dat ze alleen waren, want u weet dat ze in Ur der Galdeeën geroepen werden en dat er aanvankelijk nog verschillende mensen meegingen. En uiteindelijk toen ze uit Haran vertrokken, dat ze een aantal familieleden hebben achtergelaten, maar toen ging ook Lot nog mee en de vrouw van Lot. De bedoeling is vooral, Abraham en Sara waren alleen in de zin van zonder kinderen. Wel de roepstem, wel de belofte, maar niet de vervulling. Ze moesten leren hopen op God en leren wachten op God. En toen heeft God door de onmogelijkheden van Abraham en Sara heen wonderen gedaan. Hij is het die uit rotssteen een kind van Abraham verwekte. En hij is het die uit Sara, die naar de mens gesproken geen kind meer kon krijgen, een kind geboren deed worden. Zo heb ik Abraham en Sara gezegend. En zo is Israël een volk geworden, mijn volk geworden. Denk eens terug aan je wortels, aan je oorsprongen, aan Abraham, de vader van alle gelovigen, en aan Sarai, de moeder van alle gelovigen. Ik riep hen toen zij alleen waren, en ik zegende hen, en ik vermenigvuldigde hen. Hoe ging dat? Door een weg van onmogelijkheid. Abraham en Sara, ze hebben jaren moeten wachten. En ze trokken maar door het beloofde land en bouwden hier een altaar en daar een altaar. En soms was met name Abraham van het pad af en koos hij eigen wegen en Sara ook wel. En toen Abraham en Sara dachten en nu kan het niet meer. Toen greep God in. Isaac, kind van het wonder. En begrijpt u het, gemeente? Dat is nou de boodschap die de profeet hier vanuit de levensgeschiedenis, of liever vanuit Gods heilshandelen in de geschiedenis van Abraham en Sara wil onderstrepen. Zo werk ik. Dat wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. En dan voelt u wel aan wat de strekking is van dat stukje van de boodschap, zoals dat vanavond voor ons ligt. U zoekt God. Ik hoop dat dat waar is. U jaagt naar dat heil van God en u hunkert ernaar om mogen leren wat de vrezen van de Heere is. Misschien kun je wel niet verder komen dan dat simpele regeltje van die oude psalm wat je jaren geleden hebt geleerd, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En nou zeg je, ja, maar als ik dan zie op mijn zonde, als ik dan zie hoe lang ik de Heere heb laten wachten, als ik dan zie op mijn onbekeerlijkheid, als ik dan zie op wie ik ben en geweest ben voor God, Heren, dan is het onmogelijk. Het woord klaagt me aan. En mijn geweten moet me beschuldigen. Zoals onze oude catechismus het zo treffend zegt. En ik sta voor een berg van zonde. En voor een muur van onmogelijkheden. Hoort naar mij. Nee, dat zegt niet een mens. Dat zegt God door zijn knecht. Let op Sara, let op de rots Abraham en de put Sara. Hoe heb ik toen zegen gegeven? door de onmogelijkheden heen. Stenen gehouwen uit een rots. En levend water laten stromen uit een put waar niets meer van te verwachten is. Zo wil ik werken. Gemeente, zullen we juist als die situatie ons leven beheerst, dat we voor muren staan en onmogelijkheden staan, terwijl ons hart toch uitgaat naar de Heere en het zoekt bij zijn heil, kleine gedachten hebben van onszelf. Eerlijk zeggen wat er bij ons allemaal aan mankeert en wat er tegen is. En hoge gedachten hebben van die God, van wie het op zo'n beeldende wijze gezegd heb. En zo is mijn werk door de onmogelijkheden heen. En misschien gaat u nu een klein beetje begrijpen waarom dat zo gezegd wordt door de profeet Jesaja. En dat ook in de geschiedenis van Abraham telkens als een gouden draad zichtbaar wordt. Want waarom moesten Abraham en Sara wachten? Waarom op hoop tegen hoop? Waarom straks Isaac, als die heftige beproeving nog komt, offeren op de berg Moria? Opdat zij het niet meer zouden verwachten van zichzelf. Opdat ze aan het eind zouden komen met hun eigen gedoe. Vroeger werd gezegd opdat ze de dood zouden schrijven op hun eigen werken. En opdat het genade alleen zou zijn. En daar is heel wat voor nodig om dat te leren. Maar zalig ben je als je het mag leren. Dat ik nu niets in te brengen heb, kan alleen maar mijn zonde en mijn schuld voor de Heere openleggen. Dat ik geen verdiensten heb. Dat ik geen nagelschrap aan mijn eigen zaligheid kan toedoen. Maar dat het ook niet hoeft. Want dat God door de onmogelijkheden heen de stenen tot leven wekt. En Sara een blijde moeder van kinderen maakt. En dat God door mijn onmogelijkheden heen, door onze onmogelijkheden heen, spreekt tot het hart. En het zegt, louter genade, ik ben uw heil alleen. En dan zit daar een geweldige pleitgrond in. Juist omdat Jesaja hier het volk, de zoekenden, Sion terugroept naar het verbond dat God met Abraham heeft gesloten. Naar wat God in Abrahams leven zichtbaar heeft gemaakt. U die hem zoekt, in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed. Want wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Waarom dan? Omdat God in Christus, in zijn knecht, in zijn lieve zoon genadig is. En omdat God in zijn zoon gedaan heeft wat onmogelijk was voor de mensen. En dan denk ik één klein moment vanavond met u aan dat grote werk van de Heere Jezus. De zoon van Abraham, de zoon van God. Hij heeft de weg, hij is de weg gegaan die geen mens kon gaan. Hij heeft de straf gedragen, de vloek, de schuld. Hij heeft de deur geopend, de toegang tot God, waar onze zonde sinds het verloren paradijs de deuren alleen maar vergrendeld hebben. Hij deed wat onmogelijk was bij de mensen. En omdat Jezus Christus, de zoon van Abraham, de zoon van God, de weg heeft geopend, de schuld heeft betaald, de dood heeft overwonnen, eeuwige gerechtigheid heeft aangebracht. Daarom kan hij het zeggen. Hij op wiens lippen genade is uitgestort. Hoort naar mij. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt. Hoort naar mij, gij die de Heere zoekt. Hoort naar mij, allen die vermoeid en die beladen zijt. Hoort naar mij, allen die ten dode wankelt. Hoort naar mij, gij die geen weg ziet en gij die geen hoop hebt. Hoort naar mij, want ik heb gedaan wat onmogelijk is bij de mensen. En ik put uit een bron die geen water geeft. En ik hou stenen af uit een rots die levenloos is. En ik maak het nieuw. Ik maak het levend. Door mijn genade. En dan begrijpt u, gemeente, wat Jesaja dan in het slot van de tekst, zoals wij die vanavond voor ons hebben liggen, wil zeggen. Want dat is heel veelzeggend, zoals het derde vers dan uiteindelijk de ontknoping biedt van wat de Heere tot nu toe door zijn knecht gezegd heeft. Ziet Abraham, ziet Sara, ik zegende hen, ik vermenigvuldigde hen. Zo is mijn werk. Want de Heere zal Sion troosten. Zoals Abraham en Sara getroost werden toen Isaac geboren werd. Niet alleen maar heel menselijk, omdat ze een lang verwachte kind kregen. Maar in de komst van de beloofde zoon werden ze ook met het oog op Gods heilshandelen, geestelijk vertroost. Moed gekregen, zicht op de genade gekregen. In die vervulling van de belofte lag de diepe troost. Een troost die in beginsel voor Abraham en Sara al iets was van het uitzicht op die troost waarvan onze catechismus zegt dat ze de enige is in leven en in sterven. En als Abraham zo getroost werd door de vervulling van het woord van God, dan zegt Jesaja hier: En net zo zal ik u die de gerechtigheid najaagt en die de Heere zoekt troosten. Dwars door alle onmogelijkheden heen. Terwijl Jeruzalem misschien brandt. Terwijl het land een geblakerde wildernis is. Terwijl ik niets voor ogen zie dan dat het land vloeiend van melk en honing aan de woestijn gelijk geworden is en de altaren in Jeruzalem zijn afgebroken. De Heere zal Sion troosten. En dan ziet u hoe dat beschreven wordt. De taal is ontleend, de beelden zijn ontleend aan de situatie waarin Israël kwam en Israël was. Woeste plaatsen, die zullen getroost worden. Hoe dan? Want ik zal de woestijn maken als de Hof van Eden, dat is het paradijs. En ik zal de wildernis maken, daarin is het land eigenlijk veranderd, als de Hof van de Heere. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Nou, dan denkt u natuurlijk eerst letterlijk aan de terugkeer. Aan de terugkeer naar de stad en naar de tempel. En aan de weeropbouw van Jeruzalem en van de dorpen en de steden in het oude land van de belofte. En het is onmiskenbaar dat die trek in dit hele hoofdstuk zit. De belofte van de terugkeer en de vrijgekochten des Heren zullen tot Sion komen met gejuich. Dat is hetzelfde thema wat in dit derde vers wordt aangesneden. Het land zal weer een bloeiende lusthof worden, de tuin van Eden gelijk, en er zal dankzegging zijn en vreugdegezang. Nou, zegt een jongen die zijn Bijbelse geschiedenis kent. Dat is helemaal niet waar. Want toen het volk teruggebracht werd. Toen degene die daarnaar uitzagen terug mochten komen. Nou, toen bleef het land verwoest hoor. En de putten waren gestopt en de wijngaarden waren vernield. En de olijfgaarden waren verbrand en de stad blakende puinhoop. En ja, er was bij de jongeren wel gejuich en vreugde en energie om te bouwen aan een nieuwe toekomst. Maar je leest ook in de boeken van Nehemia dat de stem van de jongeren het gesnik van de ouderen overstemde. Want die hadden gezien hoe het was. En de heerlijkheid van de tempel is nooit meer geworden toen die eenmaal herbouwd was als de tempel van Salomo. En het land heeft nooit die bloeiende welvaart gekend als ten tijde van David. En dat, ik zal de wildernis maken tot Eden. Ja, gemeente. En toch belooft de Heer het. En toch staat het er. Hoe de situatie ook was bij de terugkeer en na de terugkeer. Weet u waarom? En dat moet u nooit vergeten. Omdat die Bijbelse profetieën, ook deze profetieën, meer dan één vervulling hebben. We noemen dat wel eens de meervoudige vervulling. Nou, die term mag u vergeten. Maar meer dan één. En dat woord is in beginsel in vervulling gegaan toen Israël terug mocht keren. Want dat was een onverdiend wonder van God. Toen opende zich opnieuw de verbondstrouw van de Heere, ondanks de zonde van het volk. En al ging het door de tranen en door de snikken heen. Het land werd onder de zegen van de Heere toch weer herbouwd en de stad ook. En u voelt de volle vervulling van die profetie. Van dat profetische woord dat de vrijgekochten des Heren tot Sion komen met gejuich. En dat de wildernis zal bloeien als een roos. En dat zal worden als de tuin van Eden. Dat heeft Israël maar heel ten dele gezien bij de terugkeer. En dat is in de geschiedenis van de kerk heel ten dele opgelicht als God zijn Sion, zijn kerk herstelde, reformeerde, oplevingen gaf, werk van zijn genade deed blijken. Het eind en het slot. Visioen van de vervulling zoals het zit in de woorden van de tekst. Is wanneer het eeuwige Kanaan komt. Het land van de rust. Want dan zal God alles vernieuwd hebben. En de wildernis, gevolg van de zonde. De woestijn, gevolg van onze schuld. Door genade alleen veranderd is in het land waar niemand zegt ik ben ziek. En dat is het uitzicht dat de Heere door Jesaja's profetie hier laat horen. Zo zal ik troosten. Dat is het einddoel. Dat is de volle vervulling die ik in Christus Jezus beloof. En dan letten we nog op een paar kleine dingen. Die van wezenlijke betekenis zijn. Juist ook naar ons persoonlijke leven toe. Dan moet u er allereerst grondig op letten. Dat dat derde vers zo begint. Want de Heere zal Sion troosten. God vervult zijn belofte altijd op zijn wijze. En hij doet dat soeverein. Er is nooit sprake van enig automatisme of iets wat wij berekenen kunnen of in handen hebben. God doet dat als Heere. trouw. Omdat zijn naam is Ik Ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. En u voelt het al aan, juist als hier staat, dat zij die de Heere zoeken en zij die de gerechtigheid najagen, moeten letten op Gods werk in Abraham en Sara, als een beeld uit vervlogen dagen. Dan wijst de Heere ze ten diepste op wat Hij doen zal als de grote Ik zal. Hij houdt getrouw zijn woord. Dwars door de ontrouw van Israël heen. Dwars door de onmogelijkheden die Israël zelf heeft opgeworpen heen. Dwars door de onwaardigheid van Israël heen. De Heere zal Sion troosten. En dan is het machtige evangelie, gemeente, dit. Dat wanneer je in het Oude Testament of in het Nieuwe Testament die grote Godsnaam leest. Ik zal. Dat God die zo diep vervuld heeft in die naam van zijn lieve Zoon. De Heere zegt, ik zal troosten. En van Jezus Christus staat, ik zal mijn volk zalig maken van hun zonde. Jehovah, Yahweh, uitgespeld in de naam van de Heere Jezus. Want Jezus betekent Jehovah of Yahweh, red. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En als u nou gebukt gaat onder uw schuld. En als jij nou zegt, hoe moet het? Waar vind ik God? En misschien een jongere echt vanuit de brandende vragen van zijn eigen hart zegt, hoe vind ik God in deze tijd? Kijk naar Sara. Kijk naar Abraham. En kijk in hun leven naar het werk van de grote Ik Zal, die door de onmogelijkheden heen wonderen doet. Kijk naar die naam die uitgespeld staat in de naam van Jezus. De naam van Jezus, van wie een oude middeleeuwse monnik, die er meer verstand van had dan vele moderne theologen vandaag. Een oude middeleeuwse monnik zei, de naam Jezus, dat is honing in de mond. Dat is een melodie in het oor. En dat is de lofzang in het hart. Een woord van die monnik wat je vaak aangehaald vindt bij vele oude schrijvers. De naam Jezus, honing op de lippen, een melodie in het oor en de lofzang in het hart. Want wat zegt die naam Jezus? Die zegt dat het voor de grootste zondaar, voor de oudste en voor de jongste, voor de meest aangevallene en de diepst aangevochtene kan. Omdat in die naam Jezus God zegt, ik zal troosten. En als God gaat troosten, gemeente, dat is de boodschap van dat laatste stukje van de tekst. Dan gaan de dingen veranderen. Dan wordt de woestijn veranderd in een tuin van God. En de droefheid verandert in blijdschap. Want die troost van God, dat is geen loos woord. Maar dat is werkelijkheid door de kracht van Christus en van zijn geest in het leven. En dan mag een kind van God in de tijd van Jesaja of in de tijd van de ballingschap of anno domini 2000 het ervaren dat soms geleidelijk en soms ineens het licht doorbreekt in de wildernis van je hart en in de verlaten streken van je binnenste. En dat het woord van de Heere dat zoveel troost bevat, zijn kracht gaat doen in je leven. De banden worden verbroken. De ogen worden geopend. En het hart gaat uit naar hem En dan wordt alles nieuw. Ja, u zegt in beginsel zeker. Maar als het woord zijn kracht doet in je leven en Christus zich als de grote trooster die in Gods naam komt openbaart door zijn geest, dan zijn er toch van die momenten dat je hart gaat zingen en dat de woestijn gaat bloeien. Bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Mag dat er zijn in uw leven? Want dan zal de Heere het ook volenden. Maar dat wil niet zeggen dat hier alle tranen opgedroogd worden. Die zullen blijven tot de laatste snik toe. Net zo min als in de tijd van Jesaja de tranen van iedere Sioniet opgedroogd werden. Maar de lofzang wordt hier wel geleerd. Verheugd in God. Soms door de tranen heen, naar waarde nooit te danken. Soms met vragen in je hart dat je al Gods wegen niet kunt begrijpen. Maar toch, en de Heere zal troosten. En dan komt die vraag op je af. Klopt. En u zal opengedaan worden. Ja, dat kan in tijden van strijd en in tijden als je het niet ziet en in tijden als je jezelf moet aanklagen zo ver weg lijken. En ook van binnen door de stemmen die opborrelen zo bestreden worden. Maar Gods kerk zegt het en mag het weten. Hij is toch nabij de ziel die tot hem zucht. En het is eeuwig waar. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En eer ik riep, heeft God geantwoord. Misschien wel anders dan ik dacht. En misschien wel langs andere wegen en omstandigheden dan ik hoopte. Maar hij maakt het waar. Want uiteindelijk gaat het daarom, gemeente. En dat blijft over in het leven van ieder die de gerechtigheid oprecht najaagt. En die de Heere zoekt. Dat hij trouw is. En trouw blijft tot in der eeuwigheid. En wat Gods kinderen hier op aarde door de schaduwen heen zien. En door de schaduwen heen ervaren. De Heere zal Sion troosten. En zal blijdschap geven. En de Heere zal de woestijnen overspoelen met het water des levens. En doen bloeien naar hem toe. Dat wordt straks volkomen. Dan zijn alle woestijnen voorbij. Geen ziekte. Geen zonde. Geen strijd. Ook geen kerkstrijd meer. Dan is het woord vervuld, wat uiteindelijk de troost, de eeuwige troost van de kerk zal uitmaken. God, alles en in alle. Wat een zegen als dat toekomstperspectief door genade ons toekomstperspectief, mijn toekomstperspectief is. Als het niet zo is, één woord, mijn jongen of meisje in de kerk, zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. Roept hem aan, terwijl hij nabij is. Zoek hem ook als het zo onmogelijk lijkt. Want de Heere zal Sion troosten. En als het uw uitzicht is, die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten. O vreugd, die alle smart verband. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Met dankzegging en gebed. Groot en eeuwig God, genadige koning, wij komen tot u om uw naam eerbiedig te danken, dat we twee keer in uw huis mochten zijn en twee keer uw woord mochten horen, het ook twee keer in de gemeente hier mochten bedienen. Heere, u bent goed. U bent altijd goed, beter dan wij verdienen. En daarom is uw goedheid groot en hoog. Voor al die goedheid die blijkt in uw werken. In wat u deed bij Abraham, Isaac en Jacob. In het leven van Jesaja en zoveel uit het verleden. Heere, doe u het ook onder ons zo. En geef dat als we soms tegen muren en onmogelijkheden oplopen, dat we niet bitter mogen worden. Of moedeloos. Maar dat we u aanroepen die juist door de onmogelijkheden heen ons wilt vernederen. Ruimte wilt maken in ons volle hart. Ruimte wilt maken waar geen ruimte is. Opdat we op u onze hoop zouden leren stellen. En opdat we op uw vertroostingen die eindeloos zijn in Christus, zouden leren leunen door het geloof dat de toevlucht neemt tot u. Heere, leer het ons voor het eerst, leer het ons ook steeds weer. Wanneer we u mogen vrezen, ga met ons, behoed en beveilig ons, sterk ons deze week. Breng de gemeente volgende week zondag weer samen. En aanvaard onze dank in die dankende hoge priester, wiens werk volkomen is uit genade. Amen. Psalm 40 vers 8, gemeente, verheug het volk, verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken. Zegene u. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geve u zijn vrede. Amen.